Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 19e psalm. En daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En wat er verder volgt in vers 1 van de 19e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere om vervolgens te gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En wat er verder volgt in vers 9 van 119. Vervolgens wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe uit het eerste hoofdstuk vanaf vers 25 tot en met vers 8. Van hoofdstuk 2, 1 Korinthe 1, vers 25 tot en met vers 8 van hoofdstuk 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid u verkondigende getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der oversten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
Niet zozeer een bepaalde tekst vanmorgen uit dit gedeelte, maar enkele elementen uit dit gedeelte die in de prediking naar voren komen, zoals we het gedeelte met elkaar hebben gelezen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan de versen 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers, zeren goedheid kent geen paden. Het tweede en het vierde vers van de 25e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 45e psalm, het eerste vers. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Vers 1 van 45, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het onderscheid tussen mensen is groot. Er is een verschil in rijkdom, in kennis, in gaven en talenten, in karakter, in gezondheid, in bekendheid en in afkomst. Dikwijls is dat onderscheid echter een voedingsbron gebleken van ijdele hoogmoed, laatdunkende verachting of vernederende minachting. De rijke die neerziet op de armen. De intellectuele denker die niets begrijpt van de eenvoudige doener. Zij die een goede positie hebben verworven en zich meer voelen dan een fabrieksarbeider. En Jan Modaal die jaloers reageert op hen die hoog staan op de maatschappelijke ladder. En te vaak wordt daarbij vergeten dat ons mens zijn niet staat of valt met de onderlinge verschillen die er zijn. Een arme is even goed mens als een rijke. En een gezonde is niet meer dan een zieke. En de mens uit een rijtjeswoning is niet anders, is niet ander mens als de welgestelden in een villawijk. Allen dragen we de levensadem in onze neusgaten. En allen zijn wij sterfelijke mensen. Allemaal zijn wij op weg naar ons eeuwig huis. En we zullen allemaal eens voor een heilig en een rechtvaardig God moeten verschijnen. En daarin bestaat er nu geen verschil. Maar dat verschil tussen mensen en bevolkingsgroepen heeft al wel tot vele gevolgen geleid. De geschiedenis door zijn hele bevolkingsgroepen achtergesteld, weggezet, gemarteld, soms zelfs gedood, enkel en alleen om wie ze zijn. De Jodenhaat in de Tweede Wereldoorlog is daarvan toch wel een heel aangrijpend voorbeeld. En de mensheid lijkt er niet van te hebben geleerd. Want het antisemitisme neemt de laatste tijd toch weer toe. En daarnaast begint de atmosfeer ook steeds meer antichristelijke elementen te vertonen. Er is steeds minder plaats voor christelijke symbolen, christelijke normen en het christelijk geluid in het publieke domein. Het christelijk geloof zal vooral iets zijn voor dummies. Het is eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. Want in Korinthe wisten ze daarover al mee te praten. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking het duffe imago van het christendom. Drie gedachten. Dat stelt niets voor. Hoe stel je hem voor? En wat stelt hij jou voor? Het duffe imago van het christendom. Dat stelt niets voor. Hoe stel je hem voor? En wat stelt hij jou voor? Hoe kijkt de samenleving nou aan tegen christenen? Welk beeld heeft de wereld nu van het christendom? Muf, suf en duf. Christenen worden toch gemakkelijk versleten voor een stelletje domoren. Mensen die niet bij de tijd zijn. Ze lopen achter. Ze geloven nog in zaken waarvan het tegendeel al lang is bewezen. Christenen worden gezien als wereldvreemde mensen. Dat merk je. Dat voel je. Een sneer in een politiek debat. Kleinerende opmerkingen op nieuwszenders. Een gemene glimlach op het werk. Of een neerbuigende opmerking in de familiekring. Een christen wordt dikwijls niet voor vol aangezien. Met de wijsheid van het kruis wordt in een verzakelijkte en gematerialiseerde wereld maar weinig gerekend. En zo was dat trouwens ook al in Korinthe. Want in die grote havenstad telden de christenen eigenlijk niet mee. Zij drukten geen stempel op het reilen en zeilen in deze stad. En in het oog van de wereld stelden die mensen uit die christelijke gemeente van Korinthe eigenlijk maar weinig voor. Paulus weet dat en Paulus benoemt dat ook in vers 26. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Ze waren niet gezien. Men keek eigenlijk aan hen voorbij. Zwak, onedel en dwaas. Zo werden die christenen gezien door de wereldburgers van Korinthe. Naar het vlees geoordeeld, dat wil dus zeggen naar wereldse maatstaven, was het niet zoveel met hen. En in vers 28 wordt gesproken dat zij het onedele der wereld zijn. En dan wordt voor onedel in het Grieks een woord gebruikt dat ook vertaald kan worden als misbaksel. Voor de wereld waren ze dus mislukt. Ze leidden geen geslaagd leven. Ze werden gezien als, mag ik het zo zeggen, als de losers. En Paulus zegt dat nou niet van de Korintiërs om neerbuigend over hen te doen of om hen de grond in te trappen. Integendeel. Hij benadrukt hiermee Gods welbehagen. Want God, zo laat Paulus hier weten, rekent nou anders. Hij kiest niet de beste, de meest geleerden, de sterksten, de rijksten en de krachtpatsers uit. Maar juist de dwazen, het zwakke, het onedele, dat misbaksel volgens de wereld, dat heeft God op het oog en in zijn hart. Zij worden door God uitgekozen, uitverkoren tot de zaligheid. Hij passeert degene die zich veel voelen. Hij gaat voorbij aan hen die zich zo belangrijk vinden. De mannen en vrouwen van naam en faam kiest hij niet uit. God kijkt met hele andere ogen. En zijn keuzecriteria staan haaks op zoals de wereld kiest en kijkt. Vers 27 en vers 28. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. en het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niets is. Hij heeft dus bijzonder oog voor hen die naar wereldse maatstaven eigenlijk maar weinig voorstellen. Treffend. Pijnlijk en toch ook weer bevrijdend wat hier staat. Het is eigenlijk zomaar een woordje daartussendoor in vers 28. En hetgeen niets is. Zij die niets zijn. Zij die niets hebben. Zij die niets kunnen meebrengen. Zij die van zichzelf alleen maar armoede en schuld bij zich hebben. Zo werkt God. En zo kiest God. Israël was een klein volkje, onbetekenend. Gering, maar een stipje op de wereldkaart. En van de discipelen kwamen de meesten uit dat verachte Galilea der heidenen. En de Heere Jezus die riep tollenaren, melaatsen, hoeren, arme stumpers, hen aan de onderkant van de samenleving. En juist diegenen aan de onderlaag van de samenleving waren degenen nou in Korinthe die God trok uit de duisternis. Dat zijn nou degenen die God uitkiest. Juist zij die niets hebben en niets bezitten waar ze zichzelf op kunnen beroemen. Juist zij die niet trots kunnen wijzen naar hun cv. Met hun goede prestaties, hoge functies, belangrijke posities of vrome werken. Maar juist zij die zichzelf niet geschikt hebben geacht en hebben leren afschrijven en zich hebben leren afkeuren. Juist zij die in eigen oog niets voorstellen en zich niets verbeelden. En maatschappelijk gezien misschien helemaal niet meetellen. Maar daarmee beschaamt God nou de wijzen en de sterken. En daarmee zet de Heere nou diegenen te kijk die verwaand en trots door het leven gaan. En dat is ook een pijnlijke les die hij daarmee leert. In het bijzonder aan hen die iets zijn geworden. Met hun wijsheid, met hun gaven, met hun geld, met hun carrière, met hun titels of met hun macht. Juist door zich te ontfermen over het uitvaagsel van de samenleving, de onbetekenenden die aan de kant staan, de nieten en de nullen, beschaamt God degene die rijk en verrijkt zijn in eigen ogen. Zeg nu eens, wat stel jij nou voor? Hoe zie je nou jezelf? Verbeeld u zich misschien wat? Meen je iets te zijn? Vindt u uzelf misschien zo belangrijk? Paulus zegt, en hetgeen niets is. Niets in eigen oog vanwege bedreven zonde. Niets in eigen beleving. Omdat je ogen zijn opengegaan door de werking van Gods geest voor wie je zelf bent. Hetgeen niets is. Dat is nou waar God naar omziet. En weet dan toch, voor hen die groot van zichzelf denken en groot op zichzelf zijn, is er bij God geen plaats. Want hoe dikwijls is het ook niet gebleken dat juist een stap omhoog op de carrière-ladder, een stap verder bij God vandaan is gebleken. Want juist bij die gevierde docent of die geslaagde zakenman, de intellectuele student of die geziene politicus of die gehaaide ondernemer, staat dat eigen ego, de boodschap van het kruis, zo dikwijls in de weg. Geld, macht en aanzien, het zit het evangelie vaak in de weg. Zouden wij nou bij die nieten en die nullen willen horen? En zou je nou voorachterlijk en achterhaald willen worden versleten? Zouden we het nou erg vinden als van ons zou worden gezegd, ach, dat stelt nou helemaal niets voor. Wat hij zegt is niet van waarde. En hoe zij doet, ach, dat is toch al van heel lang geleden. En we weten vandaag de dag wel beter. Want uiteindelijk is het van tweeën één. De wereldwijzen, die vertrouwen op hun inzicht, op hun verstand, op hun kracht, op hun kennis. En de sterken, die weten zich erdoor te slaan, omdat ze krachtig zijn en omdat ze macht hebben. En de edelen, die voelen zich heel wat met hun geld en met hun aanzien. Maar God laat zich niet in met hen die zich elitair en hoogmoedig opstellen. Eigen roem stinkt immers. En aan alles wat zichzelf heeft opgeblazen en zichzelf groot heeft gemaakt, gaat God voorbij. En juist op het geringe, het onbeduidende, het onbetekenende, valt nou zijn oog. Juist opdat God de eer en de roem zou ontvangen. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in de Heere. Vers 31. Maar dat brengt ons dan wel bij onze tweede gedachte. Hoe stel je hem nu voor? En dan gaat het natuurlijk om de Heere Jezus Christus. Want een goede PR is nodig om een product aan de man te brengen. En daarom hebben bedrijven ook een communicatieadviseur in dienst om erover na te denken hoe ze hun verkooptechnieken ook kunnen verbeteren en hoe ze een zo goed mogelijk visitekaartje van een bedrijf kunnen afgeven. Nou, zoiets lijkt binnen de kerk misschien ook wel zinvol te zijn. Als de kerk op zijn retour is en leden toch steeds vaker en steeds sneller afhaken. En dan roept dan toch ook de vraag op hoe je nou als kerk de mensen zo goed mogelijk kunt bereiken en ook weet te binden. En allerlei dikke notities kunnen daarover worden geschreven. Valt er dan niet iets te leren van de methode die de wereld gebruikt? En kun je dan geen gebruik maken van de wijze waarop de wereld haar filosofieën en haar gedachten aan de mensen probeert over te brengen? En om de concurrentieslag met de wereld niet te verliezen, zal de kerk de mensen toch iets moeten bieden, juist om dat muffige, suffige en duffige imago wat tegen te gaan. Als dat zo is, zouden we het zeker hebben verwacht in Korinthe. Want het was daar een en al werelds denken en werelds leven. Korinthe was de wereld van die dagen. Er waren beroepsredenaars, gepokt en gemazeld in de retorica. Ze wisten de mensen te boeien. Ze vroegen entreegeld voor de toespraken die ze hielden. En ze adviseerden de mensen hoe ze vooruit konden komen in het leven. Ze kenden in Korinthe die redenaars de kneepjes van het vak. En bovendien waren er ook diverse filosofenscholen die levenslessen meegaven aan de mensen. Ze moesten kunnen redeneren, kunnen debatteren en kunnen argumenteren. De gave van het woord was in Korinthe van groot belang. En bovendien, daar werden allerlei goden aanbeden en voor elke god was er wel een tempel in Korinthe. En in deze moderne religieuze stad kwam de apostel Paulus nu om dat evangelie van Jezus Christus te brengen. Maar hij kwam er niet als een wereldwijzer, met een flitsende en met een boeiende voordracht. Integendeel. Als we het zo lezen, was het meer hakkelen en stuntelen wat hij deed. Als jullie jongens en meisjes op school een spreekbeurt moeten houden, wordt er niet alleen gelet op de inhoud, maar toch ook op de manier zoals je het brengt. Nou, als Paulus nou zou worden beoordeeld naar de criteria van de retorica en de filosofie, dan bakte hij er niet zoveel van. Het was nu niet zozeer zijn voordracht en zijn welsprekendheid, waardoor hij zielen zou weten te winnen voor het evangelie van Jezus Christus. Kijk maar wat hij zelf zegt ervan in de versen 3 en 4 van hoofdstuk 2. En ik was bij jullie in zwakheid en in vrezen en in vele beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Paulus stond daar niet met veel bravoure. Hij wist zich klein en afhankelijk. En een zekere schroom beving hem. Paulus zal iets hebben gevoeld van het gewicht van de zaak. De grote verantwoordelijkheid greep hem aan. Hij ging immers om met zielen die op weg zijn naar de rechterstoel van Christus. En die zijn niet met vrome praatjes of mooie verhaaltjes gediend. Dat voel je als je onder aan de kansel staat. Dat het bloed van je hand zal worden geëist. En dat de hordes een ziel hebben te verliezen. En dat u, jij en ik, dat we allen op weg zijn naar de eeuwigheid. Wie zou dan niet vrezen als je de kansel op moet gaan om daar het woord van God door te geven? Van jezelf mis je daartoe alles. En vrees en beving komt dan toch in je hart. En als het goed is, zal elke rechte prediker daar toch ook iets van kennen. Want gladde jongens horen op de kansel niet thuis. En volksmenners evenmin. Een prediker die zijn verbale talenten etaleert en inspeelt op het gevoel en het gemoed van de hoorders ook al niet. Allerlei peptalks zijn wat dat betreft op de kansel uit de boos. Het gaat op de kansel ook niet om meeslepende betoog. Mijn woorden, trouwens van elke prediker, mijn woorden kunnen uw leven niet veranderen. En mijn stem kan uw hart niet bereiken. En mijn preekstijl en mijn spreekstijl kunnen jouw hart niet in vuur en vlam zetten voor koning Jezus. En intonatie en stemvolume, ze kunnen hoogstens het gevoel raken, maar niet het hart. Daarvoor is nou het werk van Gods geest nodig. En daarom dient de prediker zelf ook weg te vallen. En dat had Paulus nou begrepen. Want Paulus had de juiste opvoeding gehad. Hij had ook de juiste opleiding gekregen. Hij wist genoeg af van de retorica. En op de Areopagus in Handelingen 7 had hij bewezen de strijd aan te kunnen gaan met de beste die beters. Want in het debat met de Griekse filosofen had hij zich prima staande gehouden. Maar hij vermeed het in Korinthe. En daar legt hij enkel de focus op de boodschap van het kruis. Hij viel er tussenuit en dat moest ook wel, er mocht niets van hem bij zitten. Want het is zo'n gevaar om met eigen emoties, eigen bevinding en eigen ervaringen om die mee te nemen de kansel op. Om met je eigen gevoelens en met je eigen geestelijk leven te komen. Maar alles wat van mezelf is, alles wat van de prediker zelf is, zal u onderaan het trapje moeten laten liggen. Want het verijdelt immers het kruis van Jezus. En de diepste drijfveer van Paulus was nou om aan de Korintiërs dat kruis van Christus te verkondigen. Dat is de boodschap die hij er brengt. Vers 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de kern van zijn prediking. En het kruis bepaalt de inhoud van de verkondiging. Heel eenvoudig, niets meer en niets minder. Jezus Christus en dien gekruisigd. Golgotha, Golgotha, Golgotha. Alleen het kruis van Christus. Dat was het aanbeeld waar Paulus voortdurend op sloeg. Het kruis dat de Heere Jezus moest dragen toen hij Jeruzalem werd uitgeleid en later werd overgenomen door Simon van Cyrene. De spot en de hoon die hij kreeg onderweg naar die kruisheuvel. De soldaten die hem de kleding uittrokken en er later om dobbelden. De spijkers waarmee de Heere Jezus werd vastgeslagen aan het kruis. De 7 kruiswoorden die hij er heeft uitgesproken. De 3 uur durende duisternis waarin de Heere Jezus hing in de Godverlatenheid. De menigte die er spottend bij stond. De 2 anderen die naast hem hingen aan het kruis. Zijn stervensuur dat daarin trad. En dat was steeds weer de boodschap die Paulus er bracht. Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, zegt u niet meer dan? Niet over de zondeval. Niet over de wet. Niet over het werk van de Heilige Geest. Niet hoe de Heilige Geest dat alles toepast. Niet hoe de Heilige Geest iemand zondaar maakt voor God en deel geeft aan Christus. Nou, in zeker opzicht niet. Alleen de verkondiging van het kruis, want al dat andere ligt daar al in. Want dat kruis, dat spreekt immers van de zonde. En dat kruis, dat spreekt van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid. En het kruis spreekt ook over het oordeel van God over de zonde. En het kruis spreekt van de borg die tot zonde is gemaakt. En dat kruis spreekt over dat plaatsbekledende werk van Christus. En dat kruis spreekt van het verzoenende werk van Christus, waardoor een zondaar met God kan worden verzoend. Want alle wegen van ons uit naar God, die lopen dood. Maar het is nu door het offer van Gods Zoon aan het kruis gebracht, dat wij weer in een verzoende betrekking met God kunnen komen. En daarom telde slechts één ding en één boodschap voor Paulus. Gods eigen lieve Zoon, die zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen, opdat in zichzelf verloren zondaren weer met God verzoend kunnen worden door het bloed van het kruis. En daarom is die boodschap van Jezus Christus en dien gekruisigd genoeg. Snapt u? En Paulus richt met deze woorden een baken op, waarnaar alle predikers de koers van hun prediking hebben te richten. Het is de plicht van een prediker om Christus en dien gekruisigd te preken. En een prediker heeft geen andere opdracht dan het kruis van de Heere Jezus Christus hoog op te richten. Hij moet worden uitgestald en worden voorgesteld in zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid en in zijn algenoegzaamheid. Een prediking zonder het kruis van Christus is het daarom ook niet waard om een prediking genoemd te worden. En bij de prediking van een gekruisigde Christus hoort, en dat heeft Paulus laten blijken, nou ook een gekruisigde preekstijl. Want alles van de prediker moet wegvallen, opdat alle focus zich richt op het kruis van Christus. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat stelt hij jou voor? Want wie zo onder die apostolische prediking komt, die komt in het krachtenveld van de Heilige Geest. En daarom schrijft Paulus ook aan de Korintiërs dat hij onder hen was in betoning des geestes en der kracht. Vers 4b. De verkondiging van de gekruisigde Christus, als het goed is, die doorademt de geest van God en de kracht van Christus. Want onder de prediking van het kruis werkt de Heilige Geest. Zo dient het te zijn en zo was het bij Paulus onder die Korintiërs. Vergelijk het nou maar met een hek, het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar met een hek waar een stroomspanning op staat. Als die stroom is uitgevallen, dan staat dat hek er nog steeds, maar heb je er eigenlijk weinig meer aan. Maar op het moment dat de stroom aanstaat, dan voel je dat ook als je dat hek zou aanraken. En zo is het nou ook met de prediking. Als de Heilige Geest er niet in meekomt, doet het niks en raakt het je niet. Maar als de Heilige Geest erin meekomt, word je onder de prediking van het kruis, mag ik het zo zeggen, onder stroom gezet. Het woord des kruises doet wat met je. Het werkt wat uit. Het heeft zijn kracht. De prediking raakt je. En je voelt dat je leven onder hoogspanning komt te staan. Het werpt je neer. Het verbreekt je verzet. Het maakt je zondaar voor God. En het verandert je leven radicaal. Het zet je klem en het bepaalt je bij die vraag. Wat stelt hij, de gekruisigde Jezus, jou nu voor? Want wat zie je nou in hem? Wat vind je nou in de Heere Jezus? Tertoe, zeg dat nou eens voor je eigen hart. Wat hebt u nu aan die gekruisigde Christus? Voor de Korintiërs is hij alles geworden. In hem vinden ze hun waarde, hun betekenis, hun identiteit. Dat klinkt als een jubel uit de mond van Paulus. Vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Ze stelden van zichzelf niets voor. Paulus had het moeten zeggen van hen. En hetgeen niets is. En nu stellen ze wel wat voor. Die ons geworden is. Wijsheid van God. En rechtvaardigheid. En heiligmaking. En verlossing. Ja, uit hem. Van God uit dus. Het komt uit het hart van God. En dit spreekt toch van de gedachten des vredes die God van eeuwigheid af heeft gekend. Het toont de verkiezende liefde van God de Vader. En het wijst op het vrijmachtig welbehagen van God. Uit hem. In Christus Jezus. Ze zijn dus in Christus Jezus. Daar ligt nou hun identiteit. In Christus Jezus. Dat was niet zo. Dat lag vroeger anders. Ze waren in Adam een kind des toorns, een die zich verbonden had aan de vorst der duisternis. Maar ze zijn door God geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Zoals Paulus dat al omschreef in vers 9 van hoofdstuk 1. Door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Afgehouwen van die eerste stam Adam en geënt in die tweede Adam Christus. En in de wedergeboorte, in de levendmaking, verbindt God een zondaar aan Christus. Ze zijn door het geloof verenigd met hem en ze hebben deel gekregen aan Christus en zijn gerechtigheid. In Christus zijn betekent nu wedergeboren te zijn uit water en geest. Eén met Christus, begrepen in zijn kruis en in zijn opstanding. En de Heere Jezus is dan je bestaansgrond, het fundament. Hij vormt je identiteit. Kijk, en dat is nou het geheim van die christenen in Korinthe. Dat is nou het geheim van een ware christen. Wat ik ben, ben ik in hem. En wat ik heb, heb ik in hem. En in Christus Jezus ligt dan alles. Die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. In hem vind je alles. Want in hem ligt alles. En Paulus die stelt hij dan het werk en de verdiensten van Christus voor in zijn drievoudig ambt. Als priester, profeet en koning. Want als profeet maakt hij wijs tot zaligheid. Is dat eerste die ons geworden is, wijsheid van God. Als profeet ontdekt hij ons aan onze dwaasheid. Hij opent onze blinde zielsoog. En hij legt pijnlijk bloot onze onwetendheid. Als profeet maakt hij gebruik van het ontleedmes der ontdekking. Want al weten wij misschien veel, hebben we een hoofd met verstand. We weten niet hoe we van onze zondenschuld af moeten komen.
Daar zijn wij te dom voor, want wij zoeken het altijd weer verkeerd. Maar Jezus is de opperste wijsheid. En hij weet nou weg met dat zondeprobleem. En geen mens is er dan ook wijzer. Die mens die met zijn dwaasheid aan de voet van het kruis terecht is gekomen. Die ons geworden is wijsheid van God. Maar als priester is hij ook geworden tot rechtvaardigheid. Kijk, we allen, we hebben vele zonden. En uw schuld is groot. Dat is wat de Heilige Geest je ook laat zien. En hij leert je dat je door je zonde niet voor God kan bestaan. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En dat jij jezelf niet rechtvaardig voor God kan maken. Want zal ik ooit nou iets kunnen geven waarmee ik God tevreden zou kunnen stellen? O ja, laten we maar eerlijk zijn. We proberen dat wel heimelijk. Ik bid, ik ga naar de kerk, ik leef serieus, ik doe mijn best. En ik probeer als het me lukt om me aan Gods geboden te houden. Maar dat is alles geen grond waarom God de begane zonde zal vergeven en niet zal gaan straffen. En laten we toch niet menen dat wij door onze werken voor God zouden kunnen bestaan. En meen toch niet dat in de werkplaats van ons hart, dat wij daarin iets kunnen fabriceren waarmee wij voor God kunnen verschijnen. Zal ik iets kunnen geven waarmee ik de hemel kan verdienen? Zal ik nou iets kunnen doen waarmee God echt tevreden is? Ach nee, alles klaagt mij toch aan. Alleen Jezus Christus heeft voldaan. Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En hij heeft als borg betaald voor de zonde. En daartoe heeft hij zijn bloed gestort en zijn leven gegeven. En is hij nedergedaald ter helle. En heeft hij aan het rantsoen volkomen voldaan. Hij is geworden tot rechtvaardigheid. Hij alleen. Het is dan ook niets dan Jezus bloed dat u rein kan maken voor God. En zoek uw rechtvaardigheid voor God dan ook niet in uzelf. Want in je eigen hart vind je alleen maar een smeerboel van ongerechtigheden. En allerlei zonden. En allerlei verkeerdheden. Maar uw rechtvaardigheid voor God, dat kan alleen maar liggen in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En als koning, en dat is dan de derde, als koning is hij geworden tot heiligmaking en verlossing. Ziet u, hij is geworden tot heiligmaking en verlossing. Heilig word je niet zelf. Heilig worden we niet door onze werken. Natuurlijk, we worden aangespoord om onze zonden te doden. We worden aangespoord om te leven naar Gods inzettingen. We worden aangezet om de zonden ook te mijden en ons leven ook te wijden aan God. Maar dat wil nou niet zeggen dat de heiliging een werk van de mens is. Jezus Christus is geworden tot heiliging. En heilig ben je alleen als je in Christus bent. En heiliging is nou ten diepste niets anders als blijven in Christus. En je levenssappen trekken uit Christus. En juist voor de levensheiliging ben je nou ook zo aangewezen op de Heere Jezus Christus. Want waar je naar je eigen beleving alleen maar vuiler en smeriger wordt, Ben je nou rein en heilig in Christus door het geloof in hem? Want wie in Christus is, is rechtvaardig en heilig voor God. Dan ziet God je aan in hem. En hij is het die je ook heeft gekocht met zijn dierbaar bloed en heeft verlost uit de heerschappij van de duivel. Die verlossing waar vers 30 ook van spreekt. En ziet u nou, dan ligt dus in de Heere Jezus Christus ligt dus alles. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Maar wat zie jij er nou in hem? En wat zou u dan nog meer wensen dan de Heere Jezus Christus? Ben je dwaas in jezelf? Hij is geworden tot wijsheid. Moet u zeggen dat u ondanks al uw kennis nog maar zo weinig weet? Jezus Christus alleen is de opperste wijsheid. Klagen uw zonden u aan? Moet u zeggen vol te zijn van ongerechtigheid? Jezus alleen is onze gerechtigheid. Drukken de zonden je naar beneden? Weet je niet hoe je ooit voor God kunt verschijnen? Jezus is borg geworden. Hij heeft met zijn volkomen offerande volkomen betaald voor de zonde. En lukt het u niet om de zonden in uw leven eronder te krijgen? Struikel je elke dag weer? Jezus Christus is geworden tot heiligmaking. En u kind van God in ons midden, moet je altijd maar weer zeggen dat je maar geen beter mens wordt. En dat die oude natuur je altijd maar weer blijft achtervolgen. En dat je het steeds weer terugvalt in die oude patronen. Heilig zult u alleen maar zijn in Christus. En voelt u de banden van de boze knellen? Jezus Christus is gekomen om een gebonden volk vrij te maken en voor hen de verlossing te verwerven. En werpt die driekoppige doodsvijand zich voortdurend op u? Alleen zijn dierbaar bloed verlost u van de zonde. En deze gekruisigde Christus mag ons elke zondag weer worden voorgesteld. Niet met verbaal geweld, niet met retorisch geschut, maar niet door kracht, nog door geweld zal het geschieden, maar door zijn geest. En daarom in alle eenvoud. Maar wel met ernst. Wat stelt hij jou nu voor? Wat zie je nu in de Heere Jezus Christus? Ben je al heilig verliefd op hem geraakt? En heb je gezien zijn beminnelijkheid, zijn schoonheid, zijn algenoegzaamheid? Onze prestaties zijn niet zo belangrijk. Wij stellen ten diepste niets voor. Maar hij des te meer, ja hij alles. Zeg, is hij jou nu alles geworden? Jouw wijsheid. Jouw rechtvaardigheid. Jouw heiligheid. Jouw verlossing. Want buiten Jezus Christus ben je helemaal niets. En verbeeld je jezelf dan ook maar niets. Want buiten Christus, buiten de geloofskennis van Christus, ligt u nog altijd onder het oordeel van God. Het was Spurgeon die op zijn sterfbed lag. En toen een bevriende dominee bij hem kwam, zei hij: Mijn theologie wordt steeds eenvoudiger. En die bestaat eigenlijk nog maar uit 4 woorden. Jezus stierf voor mij. Dat was wat er overbleef voor Spurgeon. Jezus stierf voor mij. En dat is het leven. Dat is de zaligheid. Meer hoef je ten diepste niet te weten. En verder hoef je ook uiteindelijk niet te komen. Slechts die enkele woordjes. Daarmee kun je leven. En daarmee kun je sterven. Mathieu dicht het. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. En bidden. Beminnelijk vorst,
uw schoonheid hoog te loven. Het gaat al het schoon der mensen toch ver te boven. Heere Jezus Christus, wat er in u ligt, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing, alles door u verworven aan het kruis van Golgotha. We danken, prijzen en loven uw grote naam. O Heere, geef toch dat we in ons leven van niets anders willen weten dan van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat wij onze rechtvaardigheid nergens anders zouden zoeken dan in het bloed van Jezus alleen. En dat we onze heiliging nergens anders zouden begeren te vinden dan in Hem, de Heere Jezus Christus, die het kon uitroepen in de stilte van de eeuwigheid. Zie, ik heb lust om uw wil, uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewans. En als het gaat om onze verlossing, om de ware vrijheid, dat we die alleen zouden leren vinden in de Heere Jezus Christus. Heere, wat niet van u was, wilt u het genadig wegnemen. Wat van u was, wilt u het met uw zegen bekronen. En wilt u ons leren, dag in dag uit, ons leven lang, om dat kruis, om daar onze zielsoog op te richten en daaruit te leven, hoe beschamend en ontdekkend het ook is voor ons wereldse of ons vrome vlees. Maar hoe heerlijk bevrijdend het is voor een ziel die in zichzelf alles mist, maar in Hem alles heeft mogen vinden. Opdat zo het uitzicht mag leven na die dag dat die onverderfelijke kroon der heerlijkheid mag worden verkregen. We vragen het u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 52e psalm en daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.